Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Van beide zaken zijn beklimmen, maar dat klopt niet. Ik bedoel, ik heb inderdaad geslagen, maar niet met de betonschaar. En ik heb inderdaad geslagen, maar pas nadat ik geduwd ben geworden. En het waren, en ik wil dan niet nu de slachtoffers in een of andere negatief daglicht plaatsen. Maar hij zag ze als twee dronken mannen, althans dat dacht hij.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, een vraag aan jou. Heb je wel eens meegemaakt om als advocaat in een soort gigantische mediastorm te zitten?
Ja, maar dat was ik zelf middelpunt van die mediastorm.
Maar mijn hoe
kantoor.
Is dat?
Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. We hebben natuurlijk met het kantoor en mijzelf ook in het zogenaamde 26 Kober PV kwamen we in de zomer, augustus 2020 is het alweer, in een mediastorm terecht.
26 Kober PV moet je misschien even uitleggen.
Ja, 26 Kober PV was een proces verbaal, werd gevoegd in de zaak Marengo, waarin wij optreden als kantoor en ik zelf ook. En in dat procesverbaal werd ons eigenlijk min of meer verweten dat wij informatie hadden doorgespeeld tegen de regels in aan de organisatie van de hoofdverdachte Ridwan Taghi. Nou, dat werd een heel gedoe. En het lastige daarvan is dat je zelf, als het een storm wordt, dat je geen controle meer hebt over wat er verschijnt. En als het dan over jezelf gaat, dan dat is uitermate lastig. Ik heb in zaken natuurlijk wel te maken met media-aandacht, maar ik heb nooit echt een zaak gehad die wel leek geleid te worden door de media-aandacht. Dat heb ik nooit gehad.
Dat is wel zo bij de zaak die we vandaag gaan bespreken. Want die speelt zich af in Arnhem. Na een avond stappen lopen twee homoseksuele mannen hand in hand naar huis. En als ze bij de Nelson Mandela-brug aankomen, treffen ze een groep jongens. Vanuit de groep wordt een opmerking gemaakt en vervolgens wordt er over en weer wat gescholden. Daarop loopt het homostel verder. Een van de jongens lijkt opnieuw de confrontatie te zoeken. Vervolgens duwt een van de homomannen hem weg. En er ontstaat een vechtpartij. Een aantal jongens slaan en trappen op de mannen in. Een van de slachtoffers verliest 4 of 5 tanden. En dezelfde nacht nog worden twee verdachten aangehouden en later die dag volgden volgens mij nog 4 aanhoudingen. Die dag daarna schrijft een van de twee slachtoffers zijn frustratie van zich af op Facebook. Daarin schrijft hij dat de aanval dat hij te maken zou hebben gehad met homohaat. Dat bericht dat wordt opgepakt en dat wordt massaal gedeeld. En wat ontstaat is eigenlijk een mediastorm die, nou, zijn weerga niet kent, wil ik wel zeggen, maar vrij uitzonderlijk is. Bij ons te gast vandaag is advocaat Gerald Roethoff. Welkom. Jij zit eigenlijk al heel lang in het vak. Ik heb even voorafgaand aan deze podcast natuurlijk je doopsel een beetje gelicht. Jouw vader was al advocaat, toch? Hoe ging dat? Is het dat de reden dat jij ook in het vak bent gerold? Of hoe zit dat?
Weet ik niet. Oprecht, ik weet het niet. Maar ik wel weet dat ik het interessant vond om te zien wat mijn vader deed. Vond ik interessant. En eigenlijk al vanaf de lagere school had ik heel sterk mijn eigen mening. En als ik iets niet vond kloppen, dan zei ik dat. Tot frustratie soms van de leraressen. Middelbare school werd het erger. En misschien dat ik, soms iets te bij de hand was. en wat ik achteraf van mijn vrienden begreep, dat ik zag het eigenlijk niet, is dat ik verbaal eigenlijk sterker was dan best wel veel van de docenten. Dus ze raakten zwaar gefrustreerd als ze met mij in discussie moesten. En toen werd gezegd, jij moet advocaat worden. En dat vond ik wel iets. En uiteindelijk is het inderdaad zo gelopen, klopt.
Was jouw vader ook strafrechtadvocaat?
In die tijd niet. Hij is in de jaren 70 begonnen. En toen was het nog een goede praktijk om eigenlijk een alleskunner te zijn.
Ja.
En op alle rechtsgebieden iets te weten.
Ja.
Toen ik als advocaat begon, dat was voor ik begon, zei ik, nou, ik word alleen advocaat. Als ik enkel strafzaken kan doen. Maar vond van, nee, dat kan niet. Nou, ik ga laten zien dat het wel kan. En we doen het, heel leuk.
Want jij bent bij het kantoor van je vader in Arnhem gaan werken, toch?
Daar ben ik inderdaad begonnen, klopt.
En hoe ging dat vader en zoon? Wist je het ook altijd beter dan je vader? Of,
Het zit in het beestje, het zit in de aard van het beestje. Dus ik wist het altijd beter. En na 4 jaar ging het eigenlijk niet meer zo goed. Want ik wist het zo goed, althans, vond ik, dat we botsten. En ik ben toen van mezelf begonnen, van mijn vader heel erg. Maar daarna zijn we de beste vrienden ooit geworden. Dus het contact is er zoveel beter door geworden. En achteraf vind ik het ook hartstikke goed en fijn dat ik het gedaan heb. Ja. Klopt.
En toen ben je ook naar Amsterdam vertrokken vanuit Arnhem.
Ja, zeker.
En toen ben je op je eigen kantoor hier gestart.
Nou, ik ben begonnen in de Bijl, maar ik dacht van, nou weet je wat, ik ga naar de bron.
Ja.
Mag ik niet zeggen, nu zet ik de hele buurt in een kwaad daglicht. Maar laat me het anders zeggen, ik ga naar de bron van zaken die in ieder geval naar mij toe zullen komen. Van personen die zich bij mij prettig zullen voelen.
Ja.
Daar begonnen. En wat ik op een gegeven moment opmerkte, is als ik dan een interessante zaak had als beginnend advocaat. Dan gekeken, maar waar zit die advocaat? Zit hij in de Bijlmer? Zou dat niet goed zijn? En ik heb gedacht, ik ga niet het gevecht voeren. Ik ga naar een andere plek die men wel goed vindt. En ik zit dus nu in het chique Amsterdam-Zuid.
Ja, dat is een duurbaan. Ja, al heel lang, toch?
Klopt, bijna 20 jaar inmiddels.
Ja. Ja, dat is nu chic, hè? Ik bedoel, ik heb in deze buurt op school gezeten.
Alsjeblieft, nu verraad je me. Ik moet een beetje mooier maken als dit.
Maar goed, jouw vader is natuurlijk niet de enige advocaat. Want je hebt nog meer familieleden die ook allemaal in de advocatuur
werken. Ja, klopt. Een zusje van mij, Machteld. En een neefje inderdaad. Dus gezellig.
Ja, het is echt een dynastie eigenlijk.
Ja, daar zijn er maar weinig van in Nederland. Een advocatendynastie.
We hebben Veerle Harmerstein natuurlijk hier gehad. Ja. Hè? Die kwam natuurlijk uit de rechtersfamilie. Nou, je hebt Benedikt Fiek van mijn kantoor. Die komt ook echt uit de juridische familie. En je hebt Roethoff.
Ja, en Moskovits. Dat was natuurlijk ook bekend. Waar jij ook, waar jij vooral bekend om staat, is dat je zaken doet die nogal wat ophef kunnen veroorzaken. In 2010 stond je de zogenaamde bijenkorfmoeder bij, die haar baby van de bovenverdieping in de Amsterdamse bijenkorf naar beneden heeft gegooid. Mm-hmm. In 2016 was je betrokken bij de zaak van de vermeende co-killer. Dat was een dealer die in Amsterdam dodelijke witte heroïne verkocht. Mm-hmm. De nabestaanden van Mitch Henriques, die is omgekomen in Den Haag nadat hij door de politie heel hardhandig werd gearresteerd.
Klopt.
Maar de bekendste is natuurlijk, jouw bekendste cliënt is inmiddels Jos B. En dat is de moordenaar
alsjeblieft, hey.
De moordenaar.
De zaak loopt.
We gaan het even opnieuw doen.
Verdachte van de moord.
Dat is... En doodslag, hè? Maar goed, oké.
Ja. Wat ik me nou afvroeg is, heb je nou een voorkeur voor dat soort zaken of kiezen ze jou?
Uiteindelijk is het zo dat cliënten jou kiezen.
Ja.
Dat moet echt heel duidelijk zijn. Je hebt af en toe journalisten, en dan heb ik het niet over de vaste rechtbankverslaggevers, maar meer de eigenlijke niveau roddeljournalistiek. Die zeggen van, ja, ze doen het alleen maar voor de publiciteit. Maar ik bedoel, die cliënten komen naar jou toe, hè? Jij gaat niet in de gevangenis langs en zegt van, wil je mijn cliënt worden? Ze komen naar jou toe en inderdaad, soms zeg je nee tegen de meest spraakmakende zaken. Ook gewoon nee zeggen, doe je wel eens. Maar als je iets in een zaak ziet en je hebt de ruimte en de agenda, interessant, dan doen we het. Graag zelfs.
Ja, goed. En daarnaast, kijk, we zien Gerald natuurlijk ook geregeld optreden in bekende zaken. Mm-hmm. Maar we zien Gerald ook heel vaak niet optreden in tal van andere zaken.
Klopt.
Waarin hij ook optreedt.
Nee,
het, is maar een fractie natuurlijk van jouw praktijk, die zaken.
Klopt echt.
De zaak die we dus vandaag gaan behandelen, die van de twee homoseksuele mannen in Arnhem, die past ook eigenlijk wel in het rijtje van een hele opzienbarende zaak. Hoe kwam die zaak tot jou? Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
Nee, goed, je gaf het aan. Hè. Begon in Arnhem. En mijn vader werkt nog daar en ook mijn zus. Die zaak speelde in Arnhem en men is toen naar het kantoor van mijn vader of bij het kantoor van mijn vader terechtgekomen. En toen is mij gevraagd, Gerald, We hebben je nodig. Daar kwam het een beetje op neer.
En en dat was toen jouw cliënt werd opgepakt?
Ik moet even kijken of... Want het zijn meerdere jongens die in die zaak aangehouden zijn geworden toen. En het kantoor heeft volgens mij 3 personen bijgestaan. Dus ik ben eventjes kwijt of het al vanaf het begin of die cliënt bij ons kwam na zijn aanhouding of voorafgaand aan de aanhouding, weet ik niet. Maar in ieder geval vanaf de beginfase stond ik deze jongen bij.
Klopt. Ja, deze jongen was minderjarig, dus dat brengt een aantal dingen met zich mee dat je niet heel uitgebreid over alles kunt praten. Hè? Dat
nou ja, goed. Kijk, in minderjarige zaken vind je natuurlijk in principe ook, hè, dat weten we uit eerdere uitzendingen ook, achter gesloten deuren plaats. Mm-hmm. Dus er is minder openbaarheid in een zaak, hè, in ieder geval vanuit het Openbaar Ministerie en de rechtbank. In een zaak waar een minderjarig verdachte is. Want die zaak vindt in principe achter gesloten deuren plaats.
Ja. Ja, zou je denken, minder openbaarheid. Maar deze zaak was wat dat betreft wel een uitzondering.
Ja.
En eigenlijk had je dus een... Nou, ik mag hem een slachtoffer noemen. Want dat was hij.
Jouw cliënt?
Nee. De meneer die wie zijn gebit, zijn bovengebit eigenlijk verloor.
Ja.
Dus was een slachtoffer en hij zocht de media op.
Ja.
Dat speelde, dat is 1. 2, de politie deed ook een duit uit het zakje vrij vroeg... uitgebreid in de pers over de zaak gesproken, bericht gedaan, eenzijdig belicht. Dus ondanks het feit dat het ging om een minderjarige, was wel heel veel informatie buiten op straat als het ware, toen ik als advocaat begon met het bijstaan van deze jongeman.
Ja, want het land stond op zijn kop. Dat, wat ik me echt nog heel goed kan herinneren, is dat mensen zich na die eerste berichtgeving, die 2 slachtoffers hadden ook een interview gegeven op tv, dat mensen zich allemaal hand in hand op social media lieten fotograferen. En dat zelfs Alexander Pechtold van D66 en Wouter Koolmees ook tijdens volgens mij formatiebesprekingen, zeg.
Hand in hand.
Liepen ze hand in hand over het Binnenhof. Dus dat is een zaak, daar zit dan een stuw meer aan lading achter.
Gigantisch, klopt.
Jij hebt dan een verdachte in zijn zaak. Wat kun je zeggen over hem? Wat was het voor jongen?
Naar mij toe een hele beleefde, lieve jongen.
Mm-hmm.
Meen ik oprecht. Een jongen zonder strafblad, althans zonder relevant strafblad. Schoolgaand, maar wel in potentie een topsporter. Hij sportte veel en had een passie voor het kickboksen. En kon heel hard slaan. Mm. Dat wil ik me nog herinneren. Kon heel goed slaan.
Mm. En hoeveel... vertelde hij gelijk of...
Kijk, uiteindelijk, waar het om ging in deze zaak, de zaak werd wel de betonschaarzaak genoemd. Het idee in die zaak was van vanaf dag 1, met de betonschaar zijn dan de tanden uit de mond geslagen van, ik noem hem het slachtoffer. Dat was het idee.
Dat heeft het slachtoffer ook destijds verteld in dat interview op televisie. Dat hij geslagen was met een betonschaar in het gezicht.
Klopt, inderdaad. Dus dat was het idee, dat was de beeldvorming. En dan ga je daar natuurlijk over praten, van hoe zit dat?
Ja, want het andere idee was van dat het anti-homo-geweld zou zijn.
Klopt.
Want de slachtoffers hebben gezegd, we werden uitgescholden voor flikkers. Daarop ontstond een handgemeen.
Klopt.
En deze zaak is eigenlijk was een soort schoolvoorbeeld van anti-homo-geweld. Wat zei jouw cliënt daarover?
Inderdaad, dat was inderdaad waardoor de zaak extra aandacht kreeg. Vermeend homohaat en dan een mishandeling met een betonschaar. Dat waren de 2 elementen. En van beide zaken zei mijn cliënt, maar dat klopt niet. Ik bedoel, ik heb inderdaad geslagen, maar niet met een betonschaar. En ik heb inderdaad geslagen, maar pas nadat ik geduwd ben geworden. En het waren, en ik wil dan niet nu de slachtoffers in een of andere negatief daglicht plaatsen. Maar hij zag ze als 2 dronken mannen, althans dat dacht hij. Dat ging je controleren, want het was inderdaad een eenvoudige woordenwisseling. Zijn vrienden willen iets verder gaan, nog lelijkere dingen zeggen. Hij zegt, ik heb je uit mijn vrienden gestopt. Ik zei, die mannen zijn dronken, volgens mij ik ga even kijken. Mm-hmm. En daarom ging je even naar ze kijken. En toen werd je geduwd. En toen is de vlam in de pan geslagen.
Dit soort zaken lijken mij ingewikkeld, ook voor een cliënt, Chris. Dat als er zo'n stuw meer aan emoties speelt. Ik vraag het aan jou. Hoe leg je dat uit aan zo'n jongen, aan zo'n cliënt? Die kijkt ook op internet. Had hij iets meegekregen van die mediastorm?
Zeker. Ik bedoel, iedereen in Nederland kreeg het mee. Hè? Was niet te missen, dus hij heeft het zeker meegekregen. En hij had heel veel moeite met het gegeven 1, homohaat. Hij zei, ja, ik heb zelf in mijn familie heel dichtbij, heb ik ik heb altijd problemen voor het homo, want ook als scheld wat in deze zaak gebruikt zou zijn. Uh-huh. Heb ik personen van hetzelfde geslacht die op elkaar vallen.
Uh-huh.
Dat is één. Dus homohaat niet aan de orde in mijn familie. En het tweede punt is die betonschaar. Dat je ook moeite mee zei, flauwekul, onzin.
Want ze ontkenden dat er een betonschaar was aanvankelijk, toch?
In ieder geval is ontkend dat het gebruikt is. Dat is wat ik als advocaat naar voren wil brengen. Ontkend dat het gebruikt
is. Hier worden woorden gewogen.
Maar wat eventjes even los even van jouw cliënt ook. Maar er waren meer verdachten aangehouden.
Klopt.
Er zijn natuurlijk verklaringen afgelegd, aangiftes gedaan. Er zijn verklaringen door de verdachte afgelegd. En wat was nou naar jouw indruk, even los van wat jouw cliënt tegen jou verteld heeft. Nou, jouw indruk van het dossier, van hey, wat ligt hier nou eigenlijk?
Kijk, eigenlijk dacht ik, dit is gewoon een zaak van uitgangsgeweld.
Ja.
En die enorme lading die zaak kreeg, had echt te maken met de manier waarop dan de slachtoffers de zaak gepresenteerd hadden in de media. En eigenlijk zie ik dan tot op dit moment dat die beeld van die gecreëerd is, nog steeds bestaat. Want toen Wouter vandaag begon, had ik het over hand in hand lopen. Het is maar de vraag of die twee mannen hand in hand liepen op het moment dat het een en ander begon. Is echt de vraag oprecht. Niet als advocaat zeg ik, maar ik zeg het echt gewoon oprecht. Als ik van afstand naar de zaak kijk, is het echt de vraag of ze hand in hand liepen.
Dat hebben ze gezegd in het interview, dat ze hand in hand.
Klopt.
Ja, goed, het speelt natuurlijk in de tijd en het speelt natuurlijk nog steeds. Hè. Er is natuurlijk, zeker ook in Amsterdam, hè, hier waar wij de podcast opnemen, zijn natuurlijk heel veel homoseksuele mannen. Of lesbische vrouwen, of wat voor een seksuele voorkeur dan ook, die lastig gevallen worden op straat. En wat hier natuurlijk speelde, twee homoseksuele mannen worden aangevallen. Of althans, dat is het beeld, door een groepje jongens, daarbij ze ook gescholden zijn met flikker, homo, juist, wat dan ook. En dan heb je natuurlijk al snel te maken met het beeld, in ieder geval bij de aangevers of bij slachtoffers. Mm-hmm. Ik ben hier in elkaar geslagen omdat ik homoseksueel ben. Dat is op zich ook wel weer begrijpelijk.
Ik denk oprecht dat beide dat wel gedacht hebben.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen dat ze dat gedacht hebben.
Ja.
Maar dat is dan puur subjectief.
Ja.
Want er waren geen objectieve aanwijzingen daarvoor.
Nee. En hoe zaten de politie en het Openbaar Ministerie daar dan in?
In het begin echt veel te fel en veel te eenzijdig. En
politie heeft volgens mij gezegd dat vrij snel gezegd dat er sterke aanwijzingen waren dat de mannen vanwege hun geaardheid zijn uitgescholden en mishandeld. Dat kwam naar buiten.
Nee, klopt. Is inderdaad in een heel vroeg stadium gezegd, zonder dat er uitgebreide verhoren van de jongens geweest waren. Dus veel te eenzijdig de aangifte gevolgd. Enige goede wat ik dan wel vind aan deze zaak is dat achteraf de politie het weer gecorrigeerd heeft, maanden later dan wel. Dat ze daar te snel die conclusie getrokken hebben. En dat is iets wat je in weinig zaken terugziet. Dat de politie zegt, dit hebben we te snel gezegd.
Een week later, hè, na het incident, demonstreerden in Arnhem 2000 mensen tegen homogeweld. Daar was ook weer Alexander Pechtold aanwezig. In hoeverre beïnvloedde die maatschappelijke verontwaardiging de strafzaak, naar jouw mening?
Ik moet zeggen, echt hulde aan de rechters in deze zaak. Die hebben echt de rug recht gehouden. En hebben zich in ieder geval niet zichtbaar laten beïnvloeden. Tegendeel. Kritisch gekeken naar het dossier. Kritisch gekeken naar de feiten. En al vrij snel werden de jongens, waarom middenjarigen, op vrije voeten gesteld. Dat als eerste. Mm-hmm. En bij de inhoudelijke behandeling. Ook gewoon kritisch gekeken naar het dossier. En gezegd, nou goed. Ik zeg het even uit mijn hoofd hoor. Er is kennelijk wel op een moment iets gezegd van flikker. Ja, als ik tegen jou zeg kale, ben ik dan een hater van kale personen? En tegen de luisteraars die niet weten, zijn hier twee kale mannen tegenover mij.
Er zitten hier volgens mij drie kale mannen aan tafel.
Ja. Maar het kwam erop neer dus dat de rechters gewoon duidelijk gemaakt hebben, homo haat zien we niet. En dat vond ik gewoon een belangrijk punt.
Maar hoe was dat voor jou? Hè? Want jij komt in die zaak vrij snel. Hè, na de aanhoudingen en het kantoor van je vader neemt een aantal cliënten aan. Je merkt vervolgens wat voor een enorme aandacht daar is. En wat voor een beeld daar naar voren komt over jouw cliënt. Je hoort natuurlijk van jouw cliënt hoe het volgens hem zit.
Klopt.
Je hebt een beetje inzicht in het dossier van wat het algemene beeld is. Ik weet eigenlijk niet meer hoe je dat toegedaan. Maar heb jij toen zeg maar in de media, in de beeldvorming daarvan, even los van de strafzaak... Ja. Heb je daar ook in geacteerd toenertijd?
Ik ben inderdaad gevraagd om iets te zeggen.
Ja.
En ik vond het van belang juist om tegenwicht te bieden om dat te doen.
Ja.
Omdat iedereen uitging van hetgeen de slachtoffers, nogmaals, ik noem ze slachtoffer, want dat zijn ze wel.
Ja.
Iedereen ging uit van hetgeen hun naar voren brachten. En soms is het dan extreem belangrijk om dan in ieder geval een andere kant van het verhaal te laten horen. Heb ik gedaan, is me niet een dank afgenomen.
Nee, daar maak je je niet populair mee. Wat waren de reacties die je kreeg? Nou,
gelukkig, ik zit niet op Twitter, maar ik krijg soms wel van die dingetjes doorgestuurd. Maar kijk, het probleem is, leuke dingen onthoud ik. Dus als ik complimentjes krijg, die onthoud ik. En als mensen lelijk praten, dat gaat ergens in een prullenbak bij mij en fjups, vergeet ik.
Maar je bent toen op tv gekomen waar heel veel reacties op kwamen.
Gigantisch. Ja. De een nog negatiever dan de ander. Maar nogmaals, als je me vraagt wat is precies gezegd, ik weet het niet meer, gelukkig nee, maar.
Maar inmiddels heb je wat dat betreft een dikke huid, lijkt me. Want dat zal bij de zaken die ik net noemde.
Nee, maar in Jos B. heb je dat natuurlijk ook gehad. Dat je heel veel reactie krijgt eigenlijk op jouw optreden in de media in zo'n zaak.
Klopt. Maar goed, kijk, voor mezelf gaat het hierom. Als ik van mezelf het gevoel heb dat ik het goed gedaan heb. Ja. Ik heb van mijn kant een eigen achterban die heel kritisch op me is. Als zij zijn, nou goed gedaan, dan mag de rest van de wereld zeggen wat ze willen. I don't care.
Nee, die indruk wek je ook wel.
Nou ja, ik zou dat best moeilijk vinden. Dat je denkt van ja, maar wacht heel even. Wat vinden mensen dan van mij? Ja, ik weet ook dat ik... dat je.
Nee, zeker. Maar dat hangt er natuurlijk een beetje van af. In die zin ben ik ook wel zo, zoals Gerald is, denk ik. In hoeverre je overtuigd bent van de standpunten die je inneemt.
Daar gaat het om. Kijk. Daar gaat het om. Dat is echt heel belangrijk. Als ik weet, ik sta voor iets.
Ja.
En ik vind het belangrijk dat anderen weten hoe het in mijn optiek zit. Wat de andere kant van het verhaal is. En als dan een deel van de mensen niet wil horen, jammer voor hun. Ik doe mijn werk en ik ga mijn verhaal wel vertellen.
Ja. Kijk, en je hebt natuurlijk ook wel een belang. Hè? Zeker op het moment dat er zo'n... Want dat belang zie ik ook wel, hoor, voor de duidelijkheid, Gerald. Hè? Op het moment dat die mediastorm zo enorm is en daar zo'n druk op komt op zo'n zaak ook, op die beeldvorming. En je hebt echt dingen in handen om dat te kunnen nuanceren. Kijk, als het lelijk is, is het lelijk. Maar als het minder lelijk is dan het dan gebracht wordt.
Klopt,
ja, dan is het ook wel jouw taak, vind ik, als advocaat, als het zo in de media is, om daar nuance bij te brengen.
Ja, klopt. En als we naar de uitspraak kijken, dan was het inderdaad minder lelijk dan gebracht werd. Nogmaals, geen betonschaar, geen homohaat.
Nee.
Daar komen we straks nog op. Ja. De slachtoffers... Die hadden ook een advocaat in de arm genomen. Dat is Sidney Smeets.
Klopt.
En die koos ook heel duidelijk een mediastrategie.
Dat was Sidney Smeets in die periode. Klopt.
Wat vond je daarvan?
Ik vind het lastig om over mijn collega's te praten.
Mm-hmm.
Dus ik ga het vrij neutraal zeggen. Een beetje polariserend. Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk wel een nieuwe tijd. He, even los van Sidney Smeets op deze zaak. Kijk, de nieuwe tijd... Ja,
ik vind Sidney Smeets gaat hier ook gewoon voor zijn cliënten natuurlijk.
Nee, zeker. Maar dat is ook de nieuwe tijd waarin strafzaken zich begeven. Is dat, en het is nou eenmaal zo, daar heb ik ook geen kritiek op. Maar de slachtoffers krijgen steeds meer rechten in een strafproces. Hebben heel veel rechten.
Heb je daar geen kritiek op?
Nee, ik heb er geen kritiek op het feit dat advocaten van slachtoffers die rechten gebruiken. Mm-hmm. En de belangen van hun cliënten ook verdedigen. En ook in de media als dat nodig is.
Mm-hmm.
Waardoor je dus ziet, juist omdat die slachtofferadvocaten ook steeds meer in de rol komen van een soort van officier van justitie bijna. Dan krijg je dus ook...
Soms meer zelfs als officier van justitie.
Precies. En dan krijg je dus ook dat ook die advocaat, wat wij eigenlijk helemaal niet kennen in het strafrecht. Hè? Vroeger, bedoel je had het Openbaar Ministerie waar je tegen vocht, zeg maar, en je hebt de rechtbank.
Klopt.
Dat je nu een andere partij hebt die zich ook nadrukkelijk mengt in de procedure. En ook inhoudelijk mengt in de procedure. En dat geeft gewoon een andere dynamiek dan wij gewend zijn.
Klopt.
Toch?
Helemaal.
En daar heb ik geen kritiek op dat zij dat doen, maar ik heb kritiek op dat het systeem zo
in elkaar gevormd is. Ja, zeker.
Ja.
Maar daar komt dus dan nog eens bij dat je dus ook nog te maken hebt met een minderjarige verdachte. Dus je hebt aan de ene kant enorm veel media, een mediastorm die woedt. Aan de andere kant een minderjarige verdachte. Had je het gevoel dat je daardoor terughoudend moest zijn met je mediaoptredens? Of werd je zelf de ring erin getrokken, zou ik maar zeggen? Of wat was het gevoel wat je erbij had?
Ik denk dat ik ook relatief terughoudend geweest ben. Ik heb één keer een grote podium gekozen, waar ik me nu kan herinneren. Mm-hmm. Waar ik me kan herinneren.
Ja.
En ik heb daar mijn verhaal gedaan. En toen dacht ik, even klaar.
Ja.
Ik weet in ieder geval heel zeker dat ik het allergrootste deel van alle verzoeken die kwamen afwees. Het is niet normaal dat ik gebeld werd. Nee, sorry, ik heb mijn verhaal gedaan. That's it.
En is dat bewuste strategie? Doe je dat vaker? Dat je zegt, ik kies één keer een moment. Want je hebt vaker zeker, mediazaken.
Zeker. Kijk, mensen die in de media zien, denken van, nou, je kiest elke gelegenheid om dan met je kop op tv te komen, zeggen ze wel eens.
Mm-hmm.
Is niet zo. Wat je uiteindelijk doet, is het gaat erom, als je één keer je verhaal goed gedaan hebt, heeft het geen meerwaarde om, tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn, weer te komen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kan je weer komen. Maar als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, not needed.
Een mediastrategie, Chris?
Ja, een mediastrategie. Ja, goed. Ik denk niet dat Gerald een mediaplan voor zich heeft liggen. Alleen je moet natuurlijk op ieder moment.
Maar ik denk wel dat hij daarover nadenkt.
Nee, toen denk je erover na. Kijk, ik bedoel, nee, maar in de strategie, het klinkt alsof je een soort masterplan hebt. Ik bedoel meer. Ik bedoel, ja, je reageert.
Die heb ik wel, hè? Ik heb wel een masterplan.
Ja, voor de hele wereld bedoel je. Nee, maar, nee, maar kijk, je reageert natuurlijk naar aanleiding van de ontwikkelingen die er zijn. Ja, en de beeldvorming die ontstaat. En daar reageer je op. Ja.
Daar gaat het om. Klopt. Ja.
Wat ik me even afvroeg, hè, want we hadden het even over wat was jouw beeld van het dossier. En jij zegt eigenlijk, nou ja, ik zie een uit de hand gelopen openlijk geweld eigenlijk. Klopt. Al dan niet met een betonschaar, daar is discussie over. Mm-hmm. Al dan niet geflankeerd met scheldwoorden, homo's, flikkers, wat dan ook. Mm-hmm. Maar geen homo-haat motief, hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe stond het Openbaar Ministerie daar in, zeg maar, toen ze aan de inhoudelijke dagvaarden en die zaak op zitting gingen brengen?
Nee, op zich... Op de zitting bij de inhoudelijke behandeling ook een redelijk officier. Ook dat moet ik het OM meegeven. Echt een redelijk officier. En soms heb je liever als advocaat een onredelijk officier. Ja. Dan kan je een beetje scoren. Hè?
Ja, en onredelijk directeur. Ja.
Eisen heel hoog, uitspraak een stuk lager. Heb je het geweldig gedaan.
Ja. Ja.
Maar het was als advocaat dan. Maar het was een hele redelijk officier van justitie.
Ja.
Dus, en die ook de nuances erin bracht. En eigenlijk op de punten waarvoor vrijgesproken zou moeten worden. Ook aangaf van, nou goed, te weinig bewijs daarvoor. Dus ja, ik kon bijna naar huis gaan toen de officie klaar was.
Ja, want homohaat, als daar sprake van is, dan is dat wel natuurlijk... kan dat strafverzwarend zijn? Want ik bedoel,
zeker weten.
Ja, in de aanwijzing discriminatie staat dat de strafeis met 25 tot 100% verzwaard kan worden. Als er, dus jij had daar natuurlijk... Jij zeg ik nu, maar je cliënt had er natuurlijk alle belang bij dat die homohaat... Dat er in elk geval afviel, want dan in elk geval de eis lager.
Zonder meer. Ik heb inderdaad zaken meegemaakt waarbij je relatief lichte mishandelingen, omdat het ging om homohaat, tot echt draconische straffen geleid hebben.
Ja.
Dus je had inderdaad alle belang bij dat niet zou worden overgenomen. En anders zou het ook ten onrechte zijn natuurlijk, maar ja. Soms worden mensen ten onrechte voor iets veroordeeld.
Ja. Dus. Maar kijk, het rare is ook een beetje of het moeilijke juridisch gezien... en daarom ook moeilijk uitlegbaar, denk ik, aan samenleving... aan slachtoffers of aangevers... is dat geweld met een homohaat oogmerk bestaat niet. Weet je? Ik bedoel, je hebt gewoon mishandeling. Het bestaat wel, maar juridisch niet. Kijk, het is niet apart strafbaar gesteld...
Okay.
Dat je iemand mishandelt met een discriminator karakter... of met een discriminator oogmerk. Alleen in de aanwijzingen... in de manier waarop zeg maar, de rechter de strafmaat uiteindelijk bepaalt... kan zeg maar, dat motief natuurlijk een belangrijke rol spelen. Zeker bij het Openbaar Ministerie. Alleen de vraag is natuurlijk in deze zaak... wanneer is er sprake van anti-homo-geweld? Mm-hmm. Want kijk, als je het vonnis leest in deze zaak... dat zal ik de luisteraars toch wel aanraden... is dat je ziet is dat er, even los van wie er nou precies schuld heeft... dat er schermutselingen ontstaan. Dat er weliswaar gescholden wordt met homo's en flikkers. En weet je wat allemaal? Dat ik ook heel goed kan voorstellen dat slachtoffers, aangevers daarvan denken... dat heeft een rol gespeeld bij het geweld. Terwijl wij allemaal weten dat er best wel vaak ook gewoon los... gewoon gescholden wordt met dat soort termen... zonder dat het meteen te maken heeft met dat iemand homoseksueel is. En dat... Het oogmerk, dus echt dat iemand het oogmerk heeft om iemand in elkaar te slaan, omdat hij homoseksueel is. Ja, voordat je dat kunt bewijzen, zul je wel iets meer moeten hebben.
Klopt.
Dan dit, denk ik.
Maar dat betekent dus niet dat het niet gebeurd is. Dat betekent dus alleen dat het niet bewezen kan worden.
Nee, maar dat is het lastige dus. Hè? Van wanneer spreek je daar nou van?
En
wanneer
Gerald, is het Gerald houdt zijn hand.
Ja, die toch.
Nee, zeker.
Je mag ook iets zeggen.
Dank je wel. Fijn. Nee, waar het voor mij om gaat is, op het moment dat er een uitspraak ligt, dan heb ik zoiets van... Nou, onherroepelijk, geen hoger beroep. Als dan niet is vastgesteld dat iets speelt, dan wil ik ook niet meer horen. Dan betekent dat niet dat het niet gespeeld heeft. Nee, het is niet aangenomen. Dus
oké, dus het vonnis is de weg en de waarheid.
In ieder geval voor dit moment niet in negatieve zin meenemen dat het misschien anders kan zijn.
Oké, goed, nog heel even terug. Jij hebt op 24 november 2017 in het pers gezegd... ze worden niet vervolgd voor homohaat, maar voor openlijke geweldpleging... zoals elke zaterdag op de Korenmarkt gebeurt. Het is eigenlijk huistuin- en keukengeweld. Nou, dat heb je ook al gezegd.
Stel er mee achter.
Het OM maakte daarop dus ook bekend... dat jouw cliënt en de anderen niet vervolgd werden voor homohaat... De advocaat van de slachtoffers reageerde toen echt teleurgesteld. Mijn cliënten voelen zich niet serieus genomen. Het is hun woord tegen dat van de verdachte. En die zijn eerder niet betrouwbaar gebleken. Ze hebben hun verklaring een aantal keer aangepast en hebben aantoonbaar gelogen. En daarmee doelde hij op het tweede deel, de betonschaar. Want een van de aangevers had gezegd, ik ben met een betonschaar in mijn gezicht geslagen. 5 tanden kwijt. Die was behoorlijk lelijk gewond. Ja. Dat was echt wel ernstig. Hoe zat dat met die betonschaar? Want ze hebben aanvankelijk gezegd, de verdachte, we hadden helemaal geen betonschaar.
Klopt. Klopt. En wat ze van willen horen nu?
Nou ja, hoe het zat. Hoe het wel zat. Want uiteindelijk bleek dat er wel een betonschaar in het spel was geweest.
Ik was net over een bepaalde strategie, of ik een mediastrategie heb.
Ja.
Maar nu ik naar de podcast had en kijk hoe het hier loopt, zie ik wel een bepaalde strategie bij jou.
Oh, ja?
Ja, zeker. Je bouwt iets op, hè?
Ik bouw niks op. Kijk, ga je nou op de man spelen?
Eigenlijk is die
wat bouw ik op?
Nee, complimenten hoor. Dus we gaan inderdaad nu toe naar, wat ik zei net, van nou, als een uitspraak onherroepelijk is, dan moet je niet aan morren, et cetera, et cetera.
Nee, natuurlijk.
En nu komen we inderdaad naar de betonschaar.
Dus de betonschaar. Maar
de rechter heeft vastgesteld, hè? Klopt, dat het wel betonschaar was.
Daarom zeg ik, goed opgebouwd. Ja. Goed opgebouwd. Oké. Inderdaad, er is een betonschaar geweest. En dat hebben de jongens aanvankelijk niet gezegd. Klopt.
Ja. Was er met die betonschaar geslagen? Want nee. De verwondingen leken daar wel op te duiden. Die man, 5 tanden uit je mond, dan heb je een enorme klap in je gezicht gehad. Met een voorwerp misschien.
Ik ga het iets anders zeggen. Ik wil niet zeggen dat de verwondingen erop duiden dat er met de betonschaar geslagen was. De enige is geweest, het idee was, als je 5 tanden mist, dan is er kennelijk een voorwerp gebruikt. Of het een betonschaar is, wat dan ook, in ieder geval een hard voorwerp. Dat was het idee. En dat idee is met name gevoed aan de ene kant doordat er een betonschaar gezien is. Die was er. En aan de andere kant, doordat het slachtoffer aangaf, te makkelijk en te snel, ik ben met die betonschaar geslagen. Mm-hmm. Is hij geslagen ermee? Nee, absoluut niet. En nu ben ik als advocaat in de praktijk vrij voorzichtig. En zeg ik niet snel, dat is niet gebeurd, want ik was er niet bij. Maar waar ik wel bij was, is eigenlijk bij cliënt direct na het gebeuren. En in zijn vuist zag je eigenlijk nog de tanden zitten, in ieder geval de afdrukken, van inderdaad, het slachtoffer. Ik heb er ook toen een foto van gemaakt. Hij zag dus echt gewoon elke knokkel een tand.
Zo.
Dat is 1. Dus voor mij was het heel aannemelijk dat hij wel met die rechtervuist geslagen had. Maar er was meer. Jongen, hij was dus een kickbokser, echt talentvol. Die kon ondanks zijn gewicht, vrij slank jongetje, zo extreem hard slaan dat het voor mij heel aannemelijk was. Dat ik er zonder meer van uitging dat hij inderdaad met zijn vuist geslagen had.
Klopt. En hoe ga je dat aan de rechtbank overbrengen? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, dat was heel lastig. Omdat er een deskundige was van het NFI, die het waarschijnlijker vond dat er een betonschaar gebruikt was, dat was een hard voorwerp, dan een vuist. Super lastig. En ik heb ook in die zaak dus echt gezien hoe voorzichtig we moeten zijn in Nederland met het uitgaan van hetgeen de deskundige zegt. Want die had het echt oprecht volstrekt aan het verkeerde eind.
Maar ja, dat gaat om waarschijnlijkheidsscenario's.
Klopt, ja. Maar ik bedoel,
ja, nee, maar dat is een probleem.
Ja, Chris, je zegt het. Waarschijnlijkheidsscenario's.
Nou ja, goed, ik ben voor de duidelijkheid, Gerald, ik ben het volledig met je eens. Hè. Maar je ziet heel vaak, steeds vaker de afgelopen jaren in strafzaken, dat bij bepaalde bevindingen, hè, dus bijvoorbeeld het letsel bij een slachtoffer, en dan gaat er een deskundige, die gaat afwegen welk scenario waarschijnlijker is. Wat? Het scenario waarbij het letsel is ontstaan door bijvoorbeeld een betonschaar of door een vuistslag. Ja, dan zegt ze, nou ja, let op het letsel. Het wordt allemaal goed onderbouwd hoor. Maar is het waarschijnlijker dat de betonschaar het letsel heeft veroorzaakt? Alleen het probleem is, en dat is natuurlijk ook het grootste bezwaar, dat we in het strafrecht en in het vaststellen van de feiten niet bezig zijn met waarschijnlijkheidsscenario's. He, althans niet op deze manier. Tuurlijk zit er altijd een maat van waarschijnlijkheid in. Maar je moet gewoon bewijs hebben. Dus je moet kunnen bewijzen dat het letsel is ontstaan door een betonschaar, door een aangifte, door beelden, door misschien wel forensisch onderzoek aan de mond, waardoor je iets kan zien van hoe dat letsel daar is ontstaan, he, door de verwondingen. Maar als je achteraf op basis van scenario's een beetje gaat afwegen wat het meest waarschijnlijk Heineken is. En zeker als dat dichter bij elkaar komt te liggen. Het is iets meer waarschijnlijker of veel waarschijnlijker. Ja, we weten allemaal, Wouter, het onwaarschijnlijke kan gebeuren.
Klopt.
Hè? Ja, heel lullig gezegd. Het onwaarschijnlijke, je kunt tegen een paaltje aan fietsen en bijna dood zijn. Om het zo te zeggen. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar juist wat het leven ons leert... Klopt. Altijd, is dat juist de onwaarschijnlijke dingen tot gekke gevolgen leiden. Dus daar moet je rekening mee houden als rechter. Daarom moeten we niet te veel in waarschijnlijkheidsscenario's praten. Klopt.
En deze wat heb jij daar tegenover gezet? Tegen
nou, ik heb contact met een... voor mij is dat de beste kickbokser uit Nederland ooit. Tyrone Spong. En die was
bekende toevallig, kickbokser.
Ja, doet het hartstikke goed. Ze moet hem een keer tegenover Rico Verhoeven zetten. En hebben we pas een wedstrijd. Dus, maar ik heb dus contact met hem. Hij was toevallig in Nederland. En ik heb hem dan even laten sparren met die jongen. Gewoon puur om te kijken.
Maar dit is voor de mensen die niet zoveel van kickboksen afweten. Dus dit is een
legende.
Tyrone Spong is een prof kickbokser met heel
wereldklasse, toch?
Ja, echt wereldklasse. Klopt. Dus jouw cliënt ging tegen Tyrone Spong sparren in het kader van zijn strafzaak.
Klopt, eventjes. En dan gewoon even dat Spong dan zijn stootkracht even kon voelen, ervaren, et cetera. En gewoon lichtjes sparren hoor. Maar wel gewoon bam, gewoon meppen. En,
lichtjes sparren.
Ja. Lichtjes sparren voor hem, voor Tyrone.
En dat heb je ook ingebracht in de strafzaak?
Zonder meer. Ik heb Spong dan een rapportje laten schrijven.
Ja, als getuigendeskundige.
Als getuigendeskundige. Dat is pas een echte deskundige.
Ja, nee, ik vind het heel creatief. Ja.
Dus, want ja, hij weet wanneer iemand knockout power heeft of niet.
Ja.
En Tyrone Spong onder de indruk van de slagkracht van die jongen. En je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Nee.
Maar het is wel zo dat uiteindelijk de rechtbank, het rapport van die deskundige, niet mijn deskundige, van het NFI, niet gebruikt heeft en gepasseerd heeft. Terecht ook, want het klopte gewoon niet.
Nee.
Vond je het jammer dat die zitting, want deze zitting vond achter gesloten deuren plaats, hè? Vond je het jammer dat dat gebeurde? Of, was het in het cliënt...
Kijk, er zijn twee kanten van het verhaal. Wat cliënten fijn vonden, was dat zij in ieder geval niet getekend konden worden.
Mm-hmm.
En niet getekend in de krant terecht zouden komen.
Door de rechtbanktekenaars.
Precies, want je weet, kijk, vroeger had je tekenaars... je hebt de tekening nu, je zet de cliënt ernaast en je denkt dat het iemand anders is. Maar de tekenaars van nu zijn zo verschrikkelijk goed.
Petra Urban, ja, die is super, foto precies. Is hier al super, vaker voorbij gekomen.
Super. Zo goed is, ze waren daar heel blij mee. Dat dus in ieder geval dat deel niet voor het publiek bekend werd. Hun... uiterlijk, dat is één.
Hun naam ook niet.
Hun naam ook niet. Wat ze, althans wat mijn cliënt wel jammer vond, is dat toch het verhaal zelf, wat er gebeurd is, niet door de buitenwereld gehoord kon worden. En wat bedoel ik met de buitenwereld? We hebben de Twitter-kampioen, nog een journaliste, Saskia Belleman, die zo gigantisch goed schrijft, dat het bijna lijkt, als je Twitter-verslagen volgt, dat je erbij bent.
Ja.
Dus, en dat werd dan jammer gevonden, van nou, jammer dan dat toch niet nu mijn stem gehoord wordt. En dat toch nog een beetje het beeld zou kunnen blijven hangen. Van inderdaad die homo-hatende jonge mannen die een betonschaar gebruikten. Om iemand de tanden uit de mond te slaan.
Wie wel bij de zitting aanwezig mochten zijn, dat waren de slachtoffers.
Klopt.
En zij waren heel erg aangeslagen door hetgeen wat ze daar hoorden. Ik las een verslag op van Omroep Gelderland. Dat de jongens liegen echt heel veel, vertelde een van de slachtoffers aan een journalist die daar kennelijk in de buurt was. Dat lijkt me ook misschien voor hun moeilijk dat die zaak niet in de openbaarheid is geweest. Ja,
ik weet niet. Kijk, ik bedoel, ik denk in principe dat het
voor iedereen... die slachtoffers moet het natuurlijk uitermate moeilijk zijn allemaal.
Als nee, zeker. Maar of dat in verband houdt met de openbaarheid of niet de openbaarheid. Kijk, ik denk uiteindelijk dat ook slachtoffers en ook jouw cliënten en verdachten die varen uiteindelijk het best bij een vonnis. Althans, als het volgens in jouw voordeel is, laat ik het zo zeggen.
Met je eens.
En wat er op een zitting gebeurt, ja, kijk, dat is natuurlijk voor de maatschappij interessant. En je kunt als advocaat ook wel daar een beeld nuanceren. Maar goed, dat kan Gerald ook wel buiten een zitting om. Daar is hij.
Thank you.
Ja, nou ja, goed, je hebt een beetje weinig ervaring, Gerald, maar je komt er wel.
Ben je daarna nog ergens gaan zitten trouwens, na het vonnis?
Kan ik me niet herinneren, dus ik denk het niet.
Nee.
Want het was uiteindelijk is het volgens mij neergekomen op een werkstraf, toch?
Klopt.
Voor jouw cliënt.
Klopt,
180 uur.
Nee, de eis was 180. Sorry. En ik gaf het maakt niet uit. Ik gaf het eens aan een vrij genuanceerde officier van justitie. En de uitspraak was 20 uur minder, geloof ik, 160 uur taakstraf. Ja. Klopt.
En met expliciete overwegingen over de betonschaar.
Klopt, belangrijk.
En over het motief van homohaat.
Klopt, ja. Dus uiteindelijk waar de zaak begon met homohaat die een betonschaar gebruiken, werd het een ordinaire ruzie op straat naar uitgaan. Zo zie ik het.
En hoe kijk je nou op deze zaak terug?
En wat me verbaasd heeft, is toen eigenlijk het gigantisch grote bereik van social media. Dit is een van de eerste zaken geweest waarbij gewoon uitladingen gedaan door een slachtoffer, nogmaals, dat is die jongen wel, op social media zo gigantisch groot werd opgepakt. Maar het is de eerste zaak die ik ken waarbij gewoon puur er iets op Facebook te posten en zo'n enorme mediastorm losbarsten. Dus eigenlijk toen zijn mijn ogen een beetje geopend hoe machtig, wat voor machtig medium het social media gebeuren geworden was.
Ja. Je zei in het begin van de show, je zit zelf niet op social media.
Nee, joh, ik heb geen zin. Kijk, waar het om gaat is, als je erop gaat zitten, zit jij erop, geloof ik wel, hè?
Ja. Nee, maar niet op alles, hoor. Alleen op Twitter eigenlijk.
Juist.
Fanatiek op Twitter.
Oké, maar als ik kijk naar al die troep die er met name verspreid wordt, die ik dan zie, ik heb daar geen zin in. En als ik nu had, ik heb WhatsApp. Geweldig, hè? Dat is mijn social media. Als ik nu kijk naar de berichten die ik via WhatsApp binnenkrijg, en dan kan ik niet eens reageren, ik heb het te druk. Laat staan als ik ga twitteren en Facebooken, et cetera. Ik bedoel, ik heb er geen tijd voor.
Nee. Maar het is wel fascinerend inderdaad. Kijk, het is een beetje de overspannen maatschappij, mediamaatschappij waar we in leven, waarin een verhaal, een kiem, die kan via sociale media echt uitgroeien tot een enorme boom, om het zo maar te zeggen, met allerlei zijpaden.
Een hele kromme boom.
Ja, dat is het punt. Kijk, het vindt dan plaats op sociale media, terwijl alles nog moet plaatsvinden, zeg maar, in de rechtszaal. Kijk, en ik snap heel goed hoor, dat Gerald er niet op zit en ik zou het beter ook niet kunnen doen. Ik probeer het ook wel steeds meer te minderen. Alleen tegelijkertijd moet je wel erkennen dat het een factor van belang is geworden in het verdedigen van de belangen van je cliënt.
Ik zie het.
Ja.
Nee, oprecht, ik zie het. Ja, klopt.
Gerald Roethoff, enorm bedankt voor je verhaal.
Is dit alles?
Je wil er nog veel meer over vertellen.
Ja, grappig. Het is, leuk om hier te zijn. Gezellig.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. En zoals Chris Vlokstra zei, het is aan te raden om dat te doen. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.